Gemeente, namens de kerkraad deze afkondiging. De huwelijksbevestiging van Ries Wessels en Marian Thale zal plaatsvinden aanstaande vrijdag 27 januari, zo de Heere wil, en dat om 14:15. Laten wij samen de Heer om zijn zegen vragen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 147ste psalm en daarvan het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. 147, het derde vers. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens het woord van God uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 7e hoofdstuk, vers 31 tot en met 37. Marcus 7, vers 31 tot en met 37, en dat is tegelijk onze tekst voor de prediking. Na de schriftlezing zingen we het 3e vers van Psalm 103, loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden van de landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren. En gespuwd hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. En zeide tot hem, Effata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend. En de band van zijn tong werd los en hij sprak recht. En hij gebood hun dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En ze ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Wij zoeken Gods aangezicht in gebed. Wij willen dankzegging doen voor broeder en zuster D. Vroegendewij uit de Goede Ree, die deze dagen mogen gedenken dat ze 65 jaar getrouwd zijn. En we willen in onze voorbeden gedenken Aria van der Baan, die nog steeds ernstig ziek is. Heere, we mogen uw heilig aangezicht zoeken in gebed, nu wij aan de plaats van het gebed bij elkaar zijn. Door uw goede hand hier gebracht rondom uw woord en getuigenis, wat we ook vanmorgen weer voor ons mogen hebben en waar we in mogen lezen en waar we onderwijs uit mogen ontvangen. Wat een zegen, Heere, dat u ons deze zondag weer geeft te beleven. En dat op deze zondag het ons nog mogelijk is om in alle rust op te gaan naar uw huis. Wat een zegen dat u nog aan ons arbeiden wilt, dat u nog met de boodschap van uw genade tot ons komen wilt, dat u nog tot ons spreken wilt, Heere. Ach, als wij kregen wat we verdiend hebben, dan zou de kerk toch wel de laatste plaats zijn waar wij ons mochten bevinden. En dan zou uw woord toch wel het laatste woord zijn wat we zouden mogen horen. Dat wil zeggen uw evangeliewoord, uw genadewoord, wat we verdiend hebben, Heere, door onze zonden en door onze ongerechtigheden. Dan zou het alleen al wezen op grond van de zonden van de week die voorbij gegaan is, dat is dat u ons zou veroordelen. En dat u ons op grond van uw rechtvaardig oordeel ook voor altijd weg zou doen. Wat we verdiend hebben, dat is uw gramschap. Heere, dat is makkelijk en snel gezegd, maar geef dat we het ook beseffen. Dat we het beleven mogen. We kunnen zo makkelijk over onze zonde en over onze zondige geaardheid praten. En we nemen het zo gemakkelijk aan en over dat dat nu eenmaal zo is. Ja, wat is de mens? Wat is een mens, een zondaar? Dat is die geworden door de val, dat is die gebleven. En zo zijn wij allemaal als zondaren geboren. En er is geen mens die rechtvaardig is, er is niemand die goed doet. Heere, al die waarheden van uw woord onderschrijven we wel. En daar zijn we het wel mee eens, daar doen we niets van af. Oh, daar zouden we niets van durven afdoen. Maar het is nog wat anders om het allemaal te beleven. En om het in de beleving te moeten beamen en toestemmen en voor uw aangezicht te beleiden. Dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat dat maar niet bij een neiging blijft ook. O, wij bidden van u, Heere, geef dat we er wat van gevoelen. Dan zult u zeker ook waarde en betekenis krijgen. Want als u ons laat zien door uw Heilige Geest hoe het er met ons voor staat, dan komt er ook plaats en meer plaats voor de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus en voor het heil dat Hij heeft aangebracht en voor de zaligheid die Hij ter beschikking heeft en die Hij aanbiedt en die Hij om niet schenkt aan onwaardigen. O Heere, maak dan zo ook plaats voor Uzelf en wilt Gij uw genade in ons midden verheerlijken. Dat is toch de bedoeling van de prediking van het evangelie, Heere. Dat door de vermaningen de genade zal worden meegedeeld. Dat is toch de bedoeling, Heere, dat u, die u hebt met de verkondiging van uw woord, u wilt toch zalig maken die geloven. En u wilt toch zelf ook door uw Heilige Geest, middels de prediking van uw woord, dat geloof werken en versterken. Daartoe hebt u toch dit middel gegeven en sinds oude tijden willen gebruiken. Heere, daarom hebt u altijd uw knechten, uw profeten al gezonden en daarom hebt u uw apostelen opdracht gegeven. Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie En dat was de opdracht die Paulus aan Timotheus gaf en dat gaat maar door tot op de dag van vandaag toe. En dat is toch de bedoeling ook, Heer, als u uw gemeente samen roept en samen brengt, dat ze onder de verkondiging van uw woord zou worden onderwezen en dat de dingen van uw koninkrijk zouden worden voorgesteld. Maar dat alles toch ook met de bedoeling dat uw gemeente zou worden uitgebreid, dat zondaren tot bekering zouden komen en dat zij die u vrezen zouden worden geoefend in dat waarachtige geloof en zouden worden versterkt in de hoop en in de verwachting. Heere, wij bidden u dat gij dan zelf in ons midden wilt zijn en dat u zelf uw woord tot zegen wilt stellen. Dat gij, Heere Jezus Christus, zelf heerlijk wilt wezen in deze kerkdienst. En we bidden u, Heilige Geest, aangezien het uw werk is om Christus te verheerlijken, om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. Wij bidden u dat gij de Heere Jezus Christus voor ons wilt stellen, zodat wij hem zien mogen op het evangelieblad. Maar ook meer nog dat wij hem persoonlijk mogen nodig hebben en persoonlijk mogen leren kennen. Dat zijn dingen die we zelf niet tot onze beschikking hebben, Heren. En die we elkaar ook niet geven kunnen. Wat staan wij toch altijd weer met lege handen als het om het heil en de toepassing ervan gaat. Voor onszelf zijn we dan niet in staat om iets goeds te doen en elkaar kunnen we het ook al niet geven. We zien op tot u en wij smeken u, Heere, dat gij doen wilt wat zo allernoodzakelijkst is. Dat gij doen wilt wat onmisbaar is, zal het wel zijn met onze ziel op reis naar de eeuwigheid. Open zelf de schriften, geef dat wij het woord verstaan mogen in welke facetten het ook naar ons toekomt en welke leringen er voor ons ook in vervat liggen. Heilig uw woord aan onze harten en geef ons een goede kerkdienst, een goede gezegende zondag, Heere, waarin gij zelf in ons midden zoudt willen zijn. We zeggen u er dank voor dat wij elkaar zo op deze zondag weer mogen ontmoeten. Maar Heere, dat is het belangrijkste niet, want op andere zondagen mag de verkondiging van uw woord dankzij uw goedheid in het midden der gemeente ook voortgang hebben. En mag een andere dienstknecht het woord in deze gemeente verkondigen. Maar Heere, waar het op aankomt, dat is op welke zondag dan ook, en ook op deze zondag, dat u zelf erbij bent. En dat u zelf uw woord kracht doet hebben in ons leven door uw geest. En dat u zelf uw genade wilt verheerlijken. En dat we zo ondervinden mogen dat ook hier aan deze gemeente uw werk voortgang mag hebben. Heere, daar bidden wij u om. Voor deze dag en voor andere dagen. Daar bidden wij u om, Heere, dat uw naam groot gemaakt mag worden. En dat er velen zullen mogen worden getrokken uit de duisternis tot uw koninkrijk, tot in het koninkrijk, het rijk van uw genade en van uw heerlijk en wonderbaar licht. En dat in dat genadewerk het ook nu in deze tijd gezien mag worden, Heere, te midden van al de afval en te midden van al de verleiding en te midden van alle valse religie, dat uw werk toch heerlijk voortgang heeft en dat Satan dat niet kan verhinderen, hoe graag hij het ook zou willen verhinderen. Heere, wij bidden u voor de zieken. We dragen ze aan u op, alle die hier niet kunnen zijn om reden van ziekte. En bijzonder bidden wij voor Ria van der Baan. Dat u haar jonge leven zou willen sparen en dat u haar ook de gezondheid weer zou willen teruggeven. Heere, wilt gij u over haar genadig ontfermen en geeft dat ook deze weg van beproeving in haar jonge leven nog tot zegen mag zijn. Heere, maakt dit ook een zaak van gebed in het midden der gemeente. En wilt u het ook onze jonge mensen leren, onze kinderen, dat het leven broos is. En dat wij de beschikking over onze gezondheid niet hebben, hoe sterk we ook lijken te zijn. Maar dat we het moeten leren, heren, dat we in alle dingen van u afhankelijk zijn. In het natuurlijke en in het geestelijke. We erkennen uw goedheid dat u een bejaard echtpaar in het midden der gemeente doet gedenken. Dat gij hen 65 jaar lang de band van het huwelijk hebt willen verbonden doen blijven. Dat is een voorrecht dat maar aan zeer weinigen beschoren is. En als we dan ook nog letten op al de wederwaardigheden die er in hun leven geweest zijn. En al die keren dat een van hen in een ziekenhuis moest worden opgenomen, heren, dan is het helemaal een wonder van uw goede, trouwe zorg in hun leven. Geef hen blij te gedenken de daden des Heren. Maar geef dat het bij het klimmen van de jaren en bij het meer en meer vallen van de avond van hun leven toch ook hun enige hoop en hun verwachting is, wat in de vierde psalm uitgedrukt staat. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. Ga hen met dat heilicht voor, hen en hun kinderen. En wees hen een God van nabij en van rijke en menigvuldige genade. Heren, zo leggen wij u onze noden voor. We maken u onze wensen en beden bekend. We brengen u onze dankzegging voor onverdiende zegeningen. Wees ons een alvervullend God en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 146, het vierde, zesde en achtste vers. Het is de Heer wiens alvermogen, het is de Heer wiens mededogen, het is de Heer van alle heren. Jezus is teruggekeerd uit de buurt van Tyrus en Sidon, waar hij dat grote wonder verricht heeft in de genezing van die dochter van de Canaanese vrouw, de Syro-Fenicische. We hebben kunnen dat lezen in het deel van Marcus 7 dat aan onze tekst vooraf gaat. En daarna is de Heer Jezus teruggekeerd, zei ik, uit de streken van Tyrus en Sidon en is weer gekomen in de buurt van het land Kanaan, nog niet helemaal in het land der Joden. Hij heeft zich voorlopig nog even teruggetrokken in een andere streek, in het gebied aan de overkant van de Zee van Galilea, geheten Decapolis. Daar woonde een gemengde bevolking, daarmee bedoel ik deels Joden, deels heidenen. Het werd dan door de Joden ook niet helemaal serieus genomen. En het werd ook eigenlijk niet bij het Joodse land gerekend. Maar de Heer Jezus heeft zich daar voorlopig nog weer even teruggetrokken. Als we teruglezen in het 7e hoofdstuk van Marcus, dan was het kennelijk de bedoeling van de Heer Jezus om met zijn discipelen eens even uit het gedrang te zijn en even de mensen, de menigte achter zich te laten om voor zichzelf en voor zijn discipelen wat rust te vinden, maar om ook gelegenheid te hebben om zijn discipelen nader te onderwijzen in de wat rustige privésfeer ten aanzien van de taak die zij straks zouden moeten verrichten. Maar daar heeft hij kennelijk toch ook niet die gelegenheid voor gehad die er eigenlijk voor nodig was, vanwege het feit dat die Kanaanese tot hem kwam. En nu weer, nu zoekt de Heer in een andere omgeving wat van die rust in de mogelijkheid om zich terug te trekken, maar opnieuw blijkt het hem niet mogelijk om de mensen te ontlopen. Opnieuw ondervindt hij dat het de taak, het werk is dat zijn vader hem opgedragen heeft om bezig te zijn aan het heil van zondaren. En gewillig neemt hij ook van nu in deze situatie de taak weer op zich en gaat hij weer aan de arbeid. Het is daar in Decapolis dat een patiënt tot de Heer Jezus gebracht wordt. Niet iemand met een dodelijke kwaal waaraan hij binnen afzienbare tijd sterven moet, zoals melaatsheid bijvoorbeeld, maar met een kwaal waar hij overigens wel verder mee leven kan, maar die zijn leven toch gehandicapt maakt. Hij is namelijk doof. En hij is daarbij tegelijkertijd stom, niet helemaal stom, zoals we straks zullen zien, maar hij heeft toch ook grote moeite met spreken. Hij is doof, dat wil zeggen dat hij afgesloten is van de hele wereld om hem heen. Alleen zij die doof zijn, kunnen zich dit indenken. Nooit dringt er een geluid van buiten tot hem door. Hij hoort nooit het getjilp van de vogels. Hij hoort nooit de stemmen van kinderen op straat. Hij hoort nooit het gezang van Gods volk. Hij is totaal afgesloten van de wereld van buiten. En daarbij is hij dan ook stom, of beter gezegd zwaar van spraak. Nog letterlijker, dik van tong. Hij kan wel spreken, hij kan wel geluiden voortbrengen, maar hij is voor anderen vrijwel onverstaanbaar. En waarschijnlijk zal dat dan wel zo gezien moeten worden dan dat toen deze man doof werd. Er is geen enkele aanwijzing dat hij als een dove geboren is, maar via een ziekte of via een ongeval of hoe dan ook is hij doof geworden. Toen hij doof werd, toen kon hij zijn eigen stem ook niet meer horen. En daardoor heeft hij verleerd om op een duidelijke manier te spreken. Omdat hij zijn eigen stem niet meer kon horen, kon hij ook niet meer horen hoe hij de woorden zei. En toen verleerde hij het duidelijk articuleren. En hij werd hoe langer hoe onverstaanbaarder. En dat duidt Marcus aan door te zeggen dat hij, zo staat het er letterlijk, dat hij dik van tong was. Dat is natuurlijk een geweldige frustratie voor die man geweest. Horen kon hij niets, dus van buitenaf kreeg hij geen enkele vorm van communicatie meer. En zelf wist hij nog wel wat hij wilde zeggen. Hij kon zijn gedachten nog wel goed ordenen en hij wist er de woorden ook nog wel voor te vinden. Maar als hij probeerde die woorden uit te spreken, dan kwamen er onduidelijke en voor velen onverstaanbare klanken uit. En de menselijke natuur, zijnde wat hij is, zullen ze ook wel eens om hem gelachen hebben. En zullen ze hem vanwege zijn onverstaanbare taal bespot hebben. Zo gaat dat toch. Nou, deze stumper wordt tot de Heere Jezus gebracht. Hij heeft kennelijk toch nog een aantal kennissen en vrienden die met hem te doen hebben. En die van de Heere Jezus gehoord hebben. En nu Jezus gekomen is in dat land van Decapolis, waar hij niet zo vaak kwam, maar waar zijn gerucht toch wel verbreid was. Nu hebben ze met elkaar het besluit genomen om hun kennis, om hun vriend, om hun familielid of wie het dan ook geweest is, naar de Heere Jezus te brengen. Van hem verwachten ze dat hij helpen kan. Ze hebben van hem horen vertellen hoe hij zieken de handen opgelegd heeft en hoe dat voldoende was om hen tot de gezondheid te brengen. Hoe hij een woord gesproken heeft en hoe dat woord genoegzaam was om hen te genezen. En nu vanuit die verwachting komen ze naar de Heere Jezus toe en zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. Heren, zo zeggen ze, doet u met onze vriend wat u met anderen ook gedaan hebt. Legt u hem de hand op. Met de bedoeling natuurlijk dat hij zo genezen zou worden.
Zo komen ze
op het juiste adres. Laten we dat voorop stellen. Waar ze verder ook heen zouden zijn gegaan en waar ze verder ook pogingen zouden hebben gedaan om hun vriend genezen te krijgen, daar hadden ze allemaal op een verkeerd adres aangeklopt, bij dokter zus en bij specialist zo. Daar was het niet gelukt. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Misschien heeft hij het zelf allemaal wel geprobeerd. Misschien zou van deze man ook gezegd kunnen worden wat van een andere in het evangelie gezegd wordt, van die bloedvloeiende vrouw, dat zij overal geweest was en dat ze meer geleden had van vele medicijnmeesters dan dat ze er baat bij gehad had. Misschien heeft die man ook wel iedere keer nadat hij een vergeefs bezoek gebracht had aan een dokter of aan een wie dan ook, de teleurstellende ervaring opgedaan. Het is allemaal te vergeefs. En nu komen ze op het juiste adres. Want als er één is die helpen kan, ook in deze nood, dan is dat de Heere Jezus. En zal de Heere Jezus helpen? Ja. Alleen hij maakt ze van meet af duidelijk dat hij dat niet doet op de manier waarop zij het verwachten. Zij hebben hem gevraagd dat hij hem de hand op zou leggen. Daarin gingen ze eigenlijk al te ver. Ze hadden mogen vragen of de Heere helpen wil. En hoe? Ja, dat hoort toch bij zijn soevereiniteit, nietwaar? Daar hoeven zij hem geen voorschriften voor te geven. Ze hadden het er niet bij hoeven te zeggen, Heere, legt u hem de hand op. Dat staat aan hem te bepalen. Hij gaat wel helpen. En voordat hij dat doet, zijn er zes dingen eigenlijk, maar die zijn gegroepeerd in drie groepjes van twee. Zijn er verschillende dingen die de Heere Jezus doet voorafgaande aan de echte genezing. En in die drie of die zes dingen, zoals u het, hoe u het ook noemen wilt, komt iets uit van de barmhartigheid en van de ontferming van de Heere Jezus. Leest u maar met me mee. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in de oren. Dat is het eerste woordpaar. Hij haalt hem uit de schare. Hij neemt hem apart. Hij gaat met hem terzijde. Hoe de Heere Jezus dat aangeduid heeft, weet ik niet. Of hij hem gewenkt heeft. Of dat hij zijn hand bij zijn elleboog genomen heeft en hem zo uit de scharen naar buiten geleid heeft. Maar in ieder geval, ergens apart, achter een boom of achter een rotsblok, hebben ze een ontmoeting onder vier ogen. Want de Heere wil het hem en wil het de anderen duidelijk maken dat het om een persoonlijke zaak gaat. En als de Heere hem dan apart genomen heeft, dan gaat hij zo dicht bij hem staan dat hij zonder moeite zijn vingers in zijn oren kan steken. Waarom doet de Heere Jezus dat? Ja, hoe ga je met een dove om? Met iemand die niet horen kan. Hoe probeer je je gedachten over te brengen aan een dove? Door gebarentaal. En door zijn vingers in zijn oren te steken. En dat is niet zo voorzichtig, maar de Heere heeft het, zo staat het woord er eigenlijk, hij heeft het eigenlijk met een beetje geweld gedaan. Heeft hij deze dove man laten weten, hier zit jouw kwaal en hier ga ik wat aan doen. En het tweede wat de Heere Jezus toen deed was, hij gespuwd hebbende raakte hij zijn tong aan. Wat betekent dat? Waarom deed de Heere dat en waarom staat dat ook nog vermeld in het geïnspireerde woord dat de Heere Jezus gespuwd heeft en dat hij toen zijn tong aanraakte? Sommigen zeggen dat de Heere Jezus met zijn speeksel de tong van die man aangeraakt heeft omdat er in speeksel een genezende kracht zit. Laat dat maar voor wat het is. Ik geloof dat de Heere hier ook niet anders gebruikt heeft dan gebarentaal, tekentaal. Zoals hij dat ook deed toen hij zijn vingers in de oren van die man stak. Nu heeft hij gespuwd en daarmee trekt hij vanzelf de aandacht van die man op zijn mond. En toen de man naar zijn mond keek, heeft de Heere gebaard dat hij zijn mond open moest doen. En toen hij zijn mond open deed, legde de Heere zijn vinger op de man zijn tong. Om aan te duiden, en hier zit jouw kwaal ook. En hier zal ik ook wat aan doen. En het derde was dat de Heere Jezus omhoog keek. Dat gebaar begrijpt iedereen. Hij zal wat gaan doen aan die man zijn oren. Hij zal wat gaan doen aan zijn tong. Hoe? Dat moet van boven komen. En dat moet ook van boven gevraagd worden. En vandaar dat de Heere Jezus zichtbaar, de man heeft het niet gehoord, maar zichtbaar kon hij het toch constateren, diep gezucht heeft. Om in die weg aan te duiden van hem, van boven, van God, moet het verwacht worden. En zo is die doofstomme voorbereid op wat er nu gaat gebeuren. Zijn aandacht is op zijn oren gericht, zijn aandacht is op zijn tong gericht, zijn aandacht is bovenal op God gericht. En op het gebed tot God. En als de Heer hem zo heeft voorbereid door tekentaal, ik kon niks tegen hem zeggen, dan spreekt de Heer. En met een enkel woord slechts, Ephata, wordt geopend. Een kort, een eenvoudig bevel, maar een bevel gesproken door de Zoon van God, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, en door wie in den beginne alle dingen gemaakt zijn. Een woord, hoe kort dan ook, gesproken door hem die de krachten van de schepper heeft. En die door dat woord ook werkelijk doen kan wat hij er mee zeggen wil. En terstond werden zijn oren geopend. En terstond werd de band van zijn tong losgemaakt. Op het moment waarop de Heere het zei, Effata, was het gehoor bij deze man hersteld. Terstond. En ik denk, als terstond, terstond betekent, dat hij het laatste, de laatste lettergreep van Effata nog gehoord heeft. Zo terstond. En behalve dat hij in één keer alles weer horen kan, heeft hij ook weer het normale gebruik van zijn stem. Hij sprak recht. Hij kan in één keer weer heel precies de woorden uitspreken. Heel duidelijk articuleren, zonder gebreken, zonder spraakgebrek, zonder enige mankement. Duidelijk en klaar kan hij spreken. En zo heeft de Heere Jezus door zijn machtswoord, door zijn goddelijke kracht in één keer een compleet wonder verricht. En het kan bijna niet anders, of dat heeft diepe indruk gemaakt op de omstanders. Want al heeft de Heere Jezus hem dan even apart genomen, de mensen waren er toch op een afstandje getuigen van en ze konden het constateren. Hij is niet meer doof. Ze konden het constateren, hij is niet meer iemand die met een dikke tong spreekt en onverstaanbare klanken uitstoot. Het heeft diepe indruk gemaakt. Maar dan geeft de Heere Jezus hen een merkwaardig bevel en hij zegt, ik wil niet dat jullie erover praten. Waarom de Heere Jezus dat bevel gegeven heeft? Omdat hij geen reclame nodig heeft. En wellicht ook omdat hij toch nog voorlopig even privé wil zijn met zijn discipelen. Of omdat hij nu niet weer opnieuw lastig gevallen wil worden met door allerlei mensen die om een teken komen vragen. Om een wonder komen vragen. Om genezing komen bedelen. Maar omdat hij nu de gelegenheid wil hebben om niet anders te doen dan het verkondigen van het woord. Wat de reden van de Heere Jezus er ook voor geweest is. Het wordt er niet bij verteld en dus hoeft het ons ook niet precies bekend te zijn. Maar het is een goede reden geweest. De Heere Jezus heeft dat niet zonder oorzaak en reden gezegd. Dat ze er niet over zouden spreken. Maar hoe meer hij hen dat op het hart bindt, dat ze erover zwijgen zullen, des te meer verkondigen ze het. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden ze het des te meer. Nou, dat kunnen we wel begrijpen, vooral als we letten op wat ze zeggen. En op de manier waarop ze het zeggen, ze zijn ontzet, ze zijn diep uit onder de indruk, ze zijn even zichzelf niet meer. Ze ontzetten zich bovenmate zeer. En ze willen graag verkondigen wat ze gezien hebben en ze verkondigen inderdaad ook de eer van de Heere. Hij heeft alles wel gedaan en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Maar ondertussen, u kunt zeggen, ja, ze vertellen toch de waarheid. U kunt zeggen, ze vertellen toch de eer des Heren. U kunt zeggen, ze vertellen toch allemaal goede dingen. Hij heeft alles wel gedaan. Hoe kun je nou beter over de Heer Jezus spreken dan door te zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Jawel, jawel, dat is allemaal best, maar ondertussen. Tussen heeft de Heere Jezus gezegd dat ze de mond erover zouden houden. Ja, maar ze zijn zo enthousiast, dat is best. Ze zijn tegelijkertijd ongehoorzaam. Ja, maar de Heer heeft toch gezegd dat we erover zullen spreken. Eer zullen de stenen spreken dan dat deze zwijgen zullen. Dat is ook zo, maar als de Heer zegt zwijgen, niet over spreken, wat is dan beste? Hij wil gehoorzaamheid en geen propaganda. Hij wil gehoorzaamheid en geen enthousiasme. Hij wil gehoorzaamheid en geen sensatie. En dat was kennelijk de achtergrond. Ze spraken over hem, ja, maar over zijn wonderen. over de dingen die hij deed, over het geweldige van deze wonderdoener. En daar had de Heer Jezus zo'n behoefte niet aan. In deze geschiedenis komen een aantal lessen naar ons toe. Verschillende belangrijke en ook inderdaad nogal verscheiden. Naar allerlei kanten kunnen we uit deze geschiedenis in Markus 9 onderwijs ontvangen. Ik begin even met het laatste, met dat stukje over die scharen en de reactie van de scharen op dat wonder van de Heere Jezus. Daar zit deze les in, dat wij ons enthousiast over de Heere Jezus kunnen tonen en tegelijk ongehoorzaam zijn. Hoe wonderlijk dat ook mogen klinken, maar het staat hier toch. Dat we ons enthousiast over de Heere Jezus kunnen betonen en over de dienst van de Heere en over alles wat ermee in verband staat. En tegelijk ongehoorzaam kunnen zijn. Ze eren de Heere Jezus, ze zijn vol bewondering, maar ze doen het allemaal volgens hun eigen ideeën. En tegen het uitdrukkelijke bevel van de Heiland in, die gezegd dat niet over spreken. En dat moet toch een waarschuwing zijn voor ons, gemeente. En met name in de tijd waarin wij leven. Is het dan niet goed om onder de indruk te zijn van wat de Heere Jezus is en doet? Van wat God doet en zegt? Is het niet goed om onder de indruk te zijn van de grootheid Gods en van de majesteit Gods en van de goedertierenheid van de Heer? Ja, dat is natuurlijk goed. En daar roept de Heer ons toe op ook. Dat is de bedoeling van het woord en van de prediking van het woord, dat wij onder de indruk zouden komen van wie God is en van wat zijn genade is en van wat hij zijn wil en doen wil in het leven van zondaren. Maar past u er nu wel voor op dat wij niet zelf uit gaan maken hoe wij hem zullen grootmaken en hoe wij hem zullen dienen? Want niet alles is goed in Gods ogen. Eigenlijk heeft de Heer dat al gezegd in het tweede gebod natuurlijk, waarin wij opgeroepen worden om de Heer te dienen, maar niet op elke willekeurige manier. Geen eigenwillige godsdienst. En alles wat we op godsdienstig terrein uithalen is nog niet aangenaam in Gods ogen en dat draagt zijn goedkeuring nog niet. U zult zeggen, ach, hoe kan de Heer daar nou wat op tegen hebben als ze in Decapolis overal gaan vertellen dat hij alles wel gemaakt heeft? Ja, daar heeft de Heer kennelijk toch wat op tegen. In dit geval heeft hij daar kennelijk wat op tegen. Maar wat dan? Ja, dat staat aan de Heer te beoordelen. Dit enthousiasme zoekt zijn eer eigenlijk niet. Indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Dat heeft hij gezegd en zijn gebod was niet over spreken. En dat zal wel wezen omdat hij weet wat in de mens is. En hij heeft dat nu ook verschillende keren bij het volk van Israël meegemaakt. Laat staan dat hij dan wel weten zal hoe het bij die half gemengde bevolking daar van Decapolis is. Ze hebben hem gevolgd om de tekenen. En ze hebben de een de ander meegenomen en propaganda gemaakt voor de Heer Jezus. Kom eens kijken wat een wonderen hij kan doen. Broden vermenigvuldigen. Om die sensatie. En dat is een enthousiasme waar de Heere Jezus niet van gediend is. Als sensatie, als de uiterlijke dingen onze leidsman gaan worden, dan is de gehoorzaamheid aan de wil van de Heere en eerbied voor het gebod van de Heere en respect voor zijn heilige wensen ver te zoeken. Dan kunnen we allemaal best zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. Maar het heeft voor God geen waarde. Geen waarde. Want hij vraagt gehoorzaamheid. Ik zei, Gemeente, is dat niet bijzonder actueel in de tijd waarin wij leven? En in de hele context van de geesten die op ons afkomen. Ook in onze reformatorische en evangelische kringen. Er is vandaag ook een hele hoop enthousiasme. Die alleen maar lijkt op het enthousiasme van die mensen in Decapolis. Waar doel ik op? Op eeuwjongerendagen. Bijvoorbeeld. Waar is de gehoorzaamheid aan zijn geboden? Sentiment. Via muziek en via woord. Reclamemakerij voor een Jezus. Niet de Jezus van de Bijbel. Voor een Jezus. En dan reclamemakerij à la de sterreclame. Waar de zaak van de Heer Jezus meer afbreuk door gedaan wordt dan dat hij erdoor bevorderd wordt. En zo zullen we de geesten moeten beproeven of ze uit God... Zit daar niks goeds in? Daar zit hier in Decapolis ook genoeg goeds in. Maar het gaat er niet om of wij er wat goeds in vinden. Het gaat erom of het gehoorzaamheid aan de wil van de Heer Jezus is. Indien gij mij lief hebt, zo onderhoud zijn geboden. En dat is niet met hele of met halve Arminianisten, zogenaamd de Heere zoeken. En met een verminkt en met een verkapt en met een uitgehold of met een eenzijdig evangelie de boodschap verkondigen. Goed, dat is één les. En nu gaan we naar de Heer Jezus, want dat is het voornaamste van de tekst. En dan heb ik drie dingen, drie lessen die we hieruit leren ten aanzien van de Heer Jezus. De eerste is dat hij bewijst, ook in dit wonder weer, dat hij waarlijk de Messias is. Hij bewijst dat hij waarlijk de Messias is. Wat was de bedoeling van de Heere Jezus met dit wonder? En wat was de bedoeling van de Heere Jezus met al de wonderen die hij deed? Nou, bewijzen dat hij de Messias is en zo plaatsmaken voor zichzelf en voor de boodschap die hij te brengen heeft. En daarom, door dit wonder te doen, heeft hij heel uitdrukkelijk aangetoond en bewezen dat hij het is van wie gesproken staat, geschreven staat in het 35e hoofdstuk van Jesaja's profetie. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden, als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stommen zal juichen. Dat zou gebeuren, heeft Jesaja gezegd, in de messiaanse tijd. Dan zouden deze wonderen plaatsvinden. En met die woorden heeft de Heer Jezus eens een keer de discipelen van Johannes de Doper teruggestuurd naar hun meester. Met deze woorden uit Jesaja 35. Ga maar vertellen, zegt hij tegen de discipelen van Johannes de Doper. En dan zit hun meester in de gevangenis. En dat niet alleen, maar hij zit ook geestelijk in de kerken. Opgesloten in die bange vraag, zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? En wat zegt de Heer Jezus dan tegen de discipelen van Johannes die de wanhoopsvraag van hun meester aan de Heer Jezus voorleggen? Ga hem maar vertellen wat je ziet. Ga maar vertellen dat de doven horen en dat de blinden zien en dat de stommen spreken en dat aan armen het evangelie verkondigd wordt. En als Johannes nog leeft bij de schriften, weet hij genoeg of ik het ben die komen zou, ja of nee. Want het antwoord op die vraag ligt in de schriften. Christus heeft bewezen dat hij de Messias is door precies te doen wat in de schriften van hem geschreven staat. Doven zullen horen. Nu, het gebeurt toch? Ephata, zegt hij.
en zijn oren werden geopend. Jesaja 65 wordt vervuld. Hier is de Messias. Stommen zullen spreken. De tong van de stomme zal losgemaakt worden. Hier is er een. En hij sprak terstond recht. Christus is de Messias. Hadden ze dat maar begrepen in Decapolis. Hadden ze dat maar verkondigd. Dan had de Heer Jezus niet gezegd zwijgen. Maar als in hem de Messiaanse beloften vervuld zijn. Als in hem al die toezeggingen in vervulling gegaan zijn, gemeente. Dan is één ding zeker. Dan krijgen u en ik allemaal een keer met hem te maken. Hoe dan? Omdat er nog meer van hem in de schriften staat. Van hem als de Messias. Dingen die nog niet vervuld zijn. Maar die dan net zo goed als die andere woorden ook vervuld zullen worden. Ook de woorden over zijn wederkomst. Hebt u in uw leven deze zaligmaker al leren erkennen als de door God gegeven Messias? En hebben we al voor hem leren buigen omdat hij de door God gegeven zaligmaker is? Hebben we al gedaan wat zijn vader over hem tot ons zegt. Kust de zoon. Opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn slechts een weinig zou ontbranden. Hebben we al gedaan wat zijn vader over hem tot ons zegt. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me wel behagen heb. Hoort hem. Als we tot nog toe niet gedaan hebben en misschien in ons leven nooit van plan zijn te doen. Weet u, dan zullen we toch een keer hem ontmoeten. Want al datgene wat van hem geschreven staat zal vervuld worden. Hij is de Messias. Hij is de Christus. Hij is niet alleen de Christus die de doven doet horen en de stommen doet spreken, maar hij is ook de Christus die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Hij is ook de Christus van wie geschreven staat dat we allen voor zijn rechterstoel geopenbaard zullen worden. Hij is ook de Christus die tot ons zeggen zal, één van tweeën, komt. Gij gezegenden mijns vaders, of gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En nu roept hij ons nog. Nu klinkt zijn stem nog door in het woord, de stem van de door God gezondene. We kunnen niet om hem heen. Hij is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Een van tweeën, of je staat door hem op of je valt door en over hem. En nu roept hij nog. En nu wenkt hij nog. Zoals hij die dove man die midden in de scharen zat wenkte. En hem apart riep. Zo wijst zijn vinger vanmorgen u aan. En hij roept u mee. Kom. Kom, kom met mij alleen in de eenzaamheid. En krijg nu eens werkzaamheden aan de troon der genade met uw onsterfelijke ziel. Stel nu eens deze dove man in de scharen. Hij zag de vinger van de Heer Jezus hem wenken. Of hij voelde de druk van de hand van de Heer Jezus op zijn arm die hem meetrok. Stel nu eens dat die man gezegd had. wil er niet van weten. Die man de Heere Jezus afgewezen had. Dat hij niet met hem meegewild had. Terzijde daar ergens. Met hem onder vier ogen. Hoe zou de geschiedenis zijn afgelopen? U zegt hij zou toch wel een grote dwaas geweest zijn. Als hij het zo gedaan had. Terwijl zijn genezing, terwijl zijn verlossing zo vlakbij was. Als hij hem dan afgewezen had. En als hij dan tot de Heere gezegd had. Heere, ik wil niet. Zo'n grote dwaas zou hij geweest zijn. Ja, terecht. Maar dat is nou precies de dwaasheid die sommigen van u uithalen als het om uw eeuwige zaligheid gaat. Precies die dwaasheid. Als er in de prediking van het woord de wenkende, nodigende vinger van de Heer Jezus is, kom. Of als er in de prediking van het woord, met name ook in uw geweten, de druk is van zijn hand, die u uit de scharen, uit uw tot nog toe gevolgde leven uit wil halen, omdat hij uw zaligheid zoekt. En u dringt die hand weg. En u sluit uw ogen voor die wenkende vinger. Dwaas. Wie kiest overdwaasde voor het levende dood? Heeft hij dan uw onheil op het oog? Ik zei, zijn hand wenkt u, zijn hand lokt u, zijn hand drukt u. Kijk eens naar die hand. Het is een doorboorde hand. Het is een hand van een die in de dood wilde gaan om zijn volk te verlossen. Kan zo'n hand, als zo'n hand u wenkt en zegt, kom, u het kwade bedoelen? Ga toch tot hem met uw dove oren, opdat ze ontsloten zouden worden. Ga toch tot hem met uw stem, met uw tong die niet in staat is één goed woord voor te brengen, opdat hij u zou genezen. En het tweede wat deze tekst ons leert ten aanzien van de Heere Jezus, dat is dat de Heere Jezus bewijst dat hij in staat is, echt in staat is om ellendigen te helpen. Want hij nodigt niet alleen, en hij bewijst niet alleen door zijn wonderen dat hij de Messias is, maar hij is ook degene die het bewijs levert dat hij echt in staat is om te helpen. Wat laat deze geschiedenis zien? Dat hij een bekwame zaligmaker is. En zijn bekwaamheid zit in de combinatie van twee dingen. Ze komen allebei tot uitdrukking. Zijn bekwaamheid zit in de combinatie van enerzijds zijn barmhartigheid en zijn ontferming, en anderzijds zijn soevereine almacht. Kijk nog maar eens. Hij neemt die dove terzijde. En de manier waarop hij dat doet, met die tekentaal, de manier waarop hij dat doet, toont dat de Heere Jezus waarlijk barmhartig is. En dat hij meevoelt in de nood van deze man. Hoe teer spreekt hij hem aan zonder woorden. Door zijn vingers in de oren te stoppen, door de aandacht op zijn eigen mond te richten, door zijn tong aan te raken, door als het ware de weg te wijzen, door omhoog te zien, door te zuchten. Hoe teer vertelt hij de man in deze dingen wat de weg is om genezen te worden. En vooral blijkt zijn barmhartigheid en zijn ontferming als we hem zien zuchten. Zuchten omdat hij als die medelijdende hoge priester deelneemt aan het lijden en aan de smarten van deze man. Hij is aangedaan met datgene wat deze man meemaakt. Zuchten hier en straks bij Lazarus' graf, Jezus weende. Want hij buigt onder dat lijden, onder de gevolgen van de zonde. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. En zo is hij gebogen gegaan onder het leed dat als gevolg van de zonde over deze wereld is heen gespoeld. En om dat te uiten, heeft hij in nabijheid van die doofstomme gezucht om hem te laten voelen: ik leid met u mee. Maar wat zou deze dove man eraan gehad hebben als de Heere Jezus alleen nog maar barmhartig en ontfermend geweest was? Dan had hij kunnen weten: er is er een die met me meeleidt, en dat had hem goed kunnen doen. Jawel, gedeelde smart is halve smart. Zo is het dan voor een ogenblik later, als die ander weer weg is, dan ga je met je hele smart alleen verder. Maar het had hem voor dat moment goed gedaan, en het had hem, als hij er later nog eens aan teruggedacht had, ook nog wel een ogenblik van bemoediging kunnen geven. Maar hij was wel doof gebleven. En hij was wel iemand geweest met een spraakgebrek die alleen maar onverstaanbare klanken had kunnen uiten. Er was meer nodig voor zijn genezing dan alleen maar barmhartigheid en ontferming. De Heere Jezus moet ook macht hebben om zijn doofheid te overwinnen en om hem het gebruik, het normale gebruik van zijn tong weer terug te geven. En die macht bezit hij ook. En dat kwam openbaar in dat ene woord, Ephata. Maar dat had net zo'n kracht als toen God in Genesis 1 zei: daar zij licht. En er was licht. En dezelfde kracht van de schepper van hemel en aarde zit in dat woord van de Zoon van God, als hij voor deze ellendige zegt: Ephata. En omgekeerd, als de Heer Jezus nou eens alleen maar macht gehad had, alleen maar kracht bezeten had, wie van de mensenkinderen zou dan ooit naar hem hebben durven toegaan? Maar nu hij ze verenigt, barmhartigheid en goddelijke almacht, nu is hij een volkomen zaligmaker. Vol van liefde tot het ellendige. En vol van kracht, zodat hij het ellendige op kan beuren. En daarom, deze geschiedenis laat, al andere geschiedenissen ook, maar deze geschiedenis toch zeker ook, deze laat zien dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is, gemeente. Al is een mens nog zo ellendig. En al is hij nog zo verloren. De Heere Jezus is machtig om de dove oren te openen en een gebonden tong los te maken. En al zijn we nog zo onwaardig en al voelen we ons nog zo nooddruftig, de Heere Jezus is barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid. En dus, nu ons dit beschreven staat in de schrift, van de combinatie van de vereniging van de barmhartigheid en de ontferming van de heiland aan de ene kant en zijn goddelijke almacht aan de andere kant, nu hoeft niemand te wanhopen. Van welke kant wij ons zondaarsprobleem ook zouden willen benaderen, gemeente, er hoeft niemand te wanhopen. Je kunt je zondaarsprobleem benaderen van de kant van je onwaardigheid. Je alles verbeurd hebt en verzondigd hebt door een leven in de zonde en een leven van ongelovigheid en van verharding van het hart tegen al de roepstemmen in. Ja, zeker als de Heer ons geeft wat we verdiend hebben, dan zou die ons voorbij moeten gaan. Daar was er geen raad en daar was er geen helper. Je kunt je leven, je levensprobleem, je zondaarsprobleem benaderen van de kant van: Heere, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zou inkomen. En als de Heer het je zo doet beleven, dan zul je ook tot die erkentenis en tot die belijdenis komen. Onwaardig. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Maar de tekst zegt: de Heer Jezus is barmhartig. Hij is barmhartig. Hij is nog nooit bij iemand binnengekomen omdat hij waardig was. Hij heeft nog nooit zijn hand op iemand gelegd om hem te helpen omdat hij het waardig was. Hij zoekt het verlorene en het ellendige, want hij is barmhartig en genadig. En je kunt je zondaarsprobleem benaderen van de kant van je gebonden zitten. Machteloos zitten. Een slaaf van de zonde geworden zijn. En er zijn van Gods kinderen die het zo leren. En die door het onderwijs van de Heilige Geest daar diepe indrukken van krijgen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. En je kunt niet zoals je wilt en je zou. Maar het kan niet. De Heere is machtig. Hij spreekt. En het is er. Effata, wat geopend, daar zij licht en er is licht. Hij is een volkomen zaligmaker. Geschikt voor al het zaligmakerswerk. En dan nog iets ten aanzien van de Heere Jezus. De derde les die we omtrent hem leren, dat is, hij betoont dat als een mens door hem geholpen wordt, dat een persoonlijke zaak is. Als een mens door hem geholpen wordt, is dat een persoonlijke zaak. En waar staat dat dan? Wel, dat staat daarin dat hij hem van de schare alleen genomen heeft. Natuurlijk, de Heere Jezus had die man ook kunnen genezen. Te midden van zijn familieleden, te midden van zijn vrienden, zo onder de scharen. Maar hij doet het dit keer niet. Hij neemt hem eerst apart. Hij neemt hem onder vier ogen. Nou, zo gaat dat toch. Als de Heere werkelijk arbeidt aan de redding van een ziel, zo gaat dat toch. Als hij de dove oren, en dan spreek ik nu over geestelijke werkelijkheden. Als hij de dove oren van een zondaar gaat ontsluiten. Als hij een onbruikbare tong gaat genezen. Dan gebeurt dat toch onder vier ogen. Privé, dat weet iedereen toch, bij wie het gebeurd is. En die er waarlijk kennis van heeft. En die Gods genade in zijn leven heeft leren beleven, daar komt de binnenkamer bij te pas. Zeker, we kunnen ons te midden van de mensenmenigte bevinden. We kunnen in een kerk zitten, onder andere te midden van andere kerkgangers. En daar komt het woord van de Heiland en daar wordt het evangelie verkondigd. Jazeker, maar als de Heere ons op het oog heeft, wat gebeurt er? Dan zien we die nodigende vinger een keer. Of dan horen we heel persoonlijk en we hebben niet eens meer erg in degene die om ons heen zitten. En wat er verder in de kerkdienst gebeurt, daar hebben we geen eens idee meer van. Maar dan horen we heel persoonlijk die stem van de Heere tot ons gericht. En zit je zo in de kerk of lees je zo het woord, wat is het gevolg? Hij neemt ons apart. En er komt een ontmoeting onder vier ogen. We ontlopen dat niet. Nee, we gaan het zelf zoeken. We willen hem ontmoeten. Om privé onderwezen te worden. Afgezonderd van de menigte. Heel individueel. En daar in de stilte. Daar gebeurt het. Dat oren die nog nooit echt gehoord hebben. Open gaan. En dat het beleefd wordt. Hoe zoet zij mij uw redenen geweest. En dat ogen die altijd blind geweest zijn, door de genadewerking van de Heere worden aangeraakt. En dat je dingen gaat zien die je nog nooit gezien hebt. Je hebt de woorden Gods al lang gehoord. Je hebt er al van je jeugd af aan onderwijs in gekregen. En misschien heb je dat onderwijs ook wel gezocht in gehoorzaamheid en in getrouwheid aan de opvoeding die je meegekregen hebt. En misschien heeft je geweten je ook altijd wel gezegd, dit is de weg, dit is de weg. Zo de weg van vader en moeder en de weg van het voorgeslacht, die houdt de Heer ons in zijn woord voor. En zo kun je als jong mens ook in je jeugd al indrukken hebben, dat zal het ooit goed komen, het langs deze weg moet gaan. Maar ondertussen, ook al luisterde je en al probeerde je met dat woord van God bezig te zijn, en al heb je je hier en daar ook wel in verdiept en al heb je er met anderen ook wel eens over gesproken, intussen zaten je oren nog dicht. En wat je erover zei, dat zei je, begrijpt u, met een dikke tong. Maar als de Heere door zijn geest gaat werken, als de zaligmaker Christus Jezus door zijn geest zijn heil gaat toepassen aan het hart van een mens, dan ga je dezelfde dingen horen die je je leven lang al gehoord hebt, maar je hoort ze nou zo anders. Ze komen nou uit zijn mond. En als hij over zonde spreekt, dan is zonde, die is zonde. En als hij over genade spreekt, dan is genade niet meer een woord van 6 letters, maar dan is genade genade geworden. En weet u, om dat nou te begrijpen, moet je apart met hem geweest zijn. Maar zo doet de Heere dat. En als hij je dan een mond geeft om te spreken, dan praat je niet meer met een dikke tong met onverstaanbare klanken. Maar dan wordt het werkelijkheid wat bij deze man werkelijkheid was. Hij sprak recht, al zegt hij maar 2 woorden. Maar die 2 woorden zijn recht. En je kunt ze herkennen. Je kunt ze herkennen. Begrijpt u wat ik bedoel? Op geestelijk gebied. Wordt het dan herkenbaar wat zo iemand die in de privéontmoeting de Heere tot zijn deel gekregen heeft? Hoe ver dan ook. Dat wordt herkenbaar wat hij zegt. En zo in die privéontmoeting, in die persoonlijke beleving, wordt het beleefd. Staat u daarnaar? Zoekt u dat? U hebt toch niet genoeg aan wat we zo met elkaar vanmorgen ontvangen, of in welke kerkdienst dan ook. U hebt toch niet genoeg aan wat u met elkaar als gezin ontvangt en beleeft als de Bijbel in het gezin opengaat. Waar het voor ons iedere keer weer op aankomt. Ja, ik zeg iedere keer voor het eerst en bij vernieuwing op aankomt. Dat is dat we die vinger van de Heere ons zien wenken. Of dat we de druk van zijn hand voelen. En dat we zo als het ware weer de verborgenheid worden ingebracht. Om daar een ontmoeting met hem te hebben. Nou, zo kan het soms gaan dat hij ons er brengt. Dat hij ons er als het ware naartoe lokt en trekt. Het mag ook omgekeerd wezen. Dat wij het er gaan zoeken. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Onze ogen zijn op de Heere geslagen. Totdat hij ons genadig zij. Maar die eenzaamheid. Ga in uw binnenkamer. En de deur gesloten hebbende achter u. En daar wordt het dan weer beleefd. Wat? Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 25, het 3e vers.
Thank you.
Heren, we willen u ootmoedig danken voor het feit dat u de volkomen zaligmaker bent en dat uw woord daar geen geheim van maakt. Er zijn vele dingen in uw woord verborgen, heren, zwaar om te verstaan ook. Er zijn heel wat dingen waar we toch eigenlijk niet achter kijken, omdat u er niet genoeg van geopenbaard hebt of omdat ons inzicht tekort schiet. Maar als het gaat om de vraag wie de zaligmaker is en of hij een volkomen zaligmaker is, heren, dan hoeft niemand in het onzekere te blijven. Want dat hebt u op zoveel plaatsen en met zo'n keur van bewijzen duidelijk gemaakt. Gij zijt een algenoegzame verlosser. En dat bent u geweest voor die man die in onze tekst voor onze aandacht werd gesteld. En dat bent u geweest voor zoveel. En dat bent u nog, Heer, voor allen die zich met hun zonden en ellenden tot u ter genezing wenden. Heer, we bidden van u, geef dat we het woord dat gepredikt werd mogen verstaan. Dat er mogen zijn, kon het zijn velen, die die nodigende vinger van de doorboorde hand van de Heere Jezus hebben gezien. Een vinger die hen nodigt om nu ook eens uit de menigte te komen. En in de eenzaamheid met hem werkzaamheden te hebben. Heere, geef dat we het verstaan mogen dat u ons behoud zoekt. Dat u tot ons behoud genegen bent. En geef dat wij beleven mogen. Zo in de afzondering, in de privéontmoeting met u wat we gezongen hebben. Dat dit inderdaad waar is. En Heere, er grotere rijkdom en meerdere heerlijkheid is er toch niet voor een arm, schuldverslagen, zondig Adamskind. Want te mogen weten voor zichzelf en er ondervinding van te hebben uit die privéontmoeting. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En Heer, als we dat mogen weten, als we dat mogen ondervinden, dan geeft u ons ook een tong om ervan te spreken. En u zegt niet, hou daar je mond maar over. Nee, dan zullen de stenen eerder spreken dan dat degene die zo begenadigd zijn zwijgen zouden. Heren, we bidden u, geef dat wij het van u mogen leren, tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.